IT Bros, de podcast over identity, security en de moderne werkplek. Door Sander Berkouwer en Raymond Convalius. Wekelijks praten we je bij over de laatste ontwikkelingen en ontmoeten we interessante gasten. Volg onze podcast op Spotify of iTunes en stel je vragen op Twitter @ITBrosNL. Ik ben Raymond Convalius.
En mijn naam is Sander Berkouwer.
Welkom bij aflevering 4 van seizoen 5 van de IT Bros podcast.
Seizoen 5, aflevering 4, met wederom het meest recente Microsoft nieuws, de informatiebeveiligingsupdate, non-Microsoft evenement en uiteraard weer een productiviteitstip van Ray. Heb jij ook last van Canaries, Ray?
Ja, want het Canary Channel kwam deze week weer met een nieuwe build bij de Windows Insiders. En het ging dit keer om build 27774 van 17 januari. En daar deed Microsoft wel weer iets opzienbarends. Namelijk, Administrator Protection werd geïntroduceerd in Windows.
Ja, als vinkje.
Nou, het doet het volgens mij ook. Ik heb het nog niet geprobeerd. Maar wat is Administrator Protection, hoor ik jullie al denken? Nou, dat is eigenlijk de opvolger van User Account Control. En Microsoft heeft bedacht dat dit beter kan. En wat ze dus nu doen is dat je, als je inlogt, ben je daadwerkelijk standard user.
Mm-hmm.
En als jij dan beheerrechten nodig hebt, dan krijg je gewoon een nieuwe token. Wel als dezelfde gebruiker. En die krijg je pas nadat je gebruik gemaakt hebt van Windows Hello. En dat is dan een tijdelijk token, zodat je voor heel eventjes bijvoorbeeld een applicatieinstallatie kan uitvoeren. Zoals het gaat werken in Windows, wordt het vaak vergeleken met sudo in Linux. En ik kan me zo voorstellen dat ze bij Microsoft goed hebben gekeken naar hoe ze dat bij Linux hebben opgelost.
Ja, want ik kan me nog herinneren dat Mark Vucinovich User Account Control op een techhead introduceerde. En toen zei van, dit is geen echte security boundary.
Mm-hmm.
Maar dit begint er toch wel op te lijken.
Ja, inderdaad. Maar dus nu te proberen in het Canary Channel. Alleen ja, ik kan het nu even niet proberen, want mijn Canary Channel machine staat thuis en ik ben ver weg.
Ja, ja, je zei al inderdaad, Canary kanaal beeld 2774. Mm-hmm. Dat was ook een 777, geloof ik, hè, waarmee gevlogen.
Ik denk het wel, ja. Moet ik eerlijk zeggen. Zou zomaar kunnen.
Alright. Had je stroom in je stoel, of niet?
Stroom in mijn stoel? Oh, jawel. Ja, zeker.
Ja. Oh, oké. Okay. Dus je hoort niet echt op je batterij te letten van je Windows-apparaat?
Nee, ze hadden USB en USB-C en dan ook nog gewoon een 220-aansluiting.
230 zelfs, misschien.
Ja, wie weet.
Nice. Ja, want dat zien we nu in Windows 11. En dat is nu nog een verborgen feature in het ontwikkelaarskanaal. Mm-hmm. Maar X-gebruiker, of eigenlijk zeggen we dan X-Twitter-gebruiker, Phantom of Earth, die ontdekte dat deze hidden feature gewoon aangezet kan worden met de Vive-tool. En ja, dat is niet veel nieuws. Ja, behalve dus voor Windows 11-gebruikers.
Ja, dat je voortaan ook kan zien wat de status van je accu is zonder dat je boven het icoontje gaat hangen. Ik zit nu trouwens achter een MacBook en op een MacBook is het precies hetzelfde als nu nog in Windows 11. Je ziet het batterijtje, maar je moet er wel bovenaan hangen met je muis om te zien hoeveel stroom je daadwerkelijk nog beschikbaar hebt.
Ja, precies. Je ziet niet het percentage dadelijk in je icoontje van je accu, zoals op bijvoorbeeld een iPhone.
Precies.
Oké.
Okay. Nou, van de week heeft Microsoft trouwens weer een bommetje laten vallen als het gaat over het gebruik van Copilot.
Ja, ik geloof een bommetje van €1290 per maand.
Ik heb ook zoiets voorbij zien komen, alleen die snap ik niet helemaal.
Ja, dat was een foutje.
Oké.
Nee. Wat je ziet is dat inderdaad Microsoft 365 Personal en Microsoft 365 Family abonnementen, die krijgen Copilot, waarbij we natuurlijk zoals altijd richting klanten, dus ook naar jullie, zeer geëerde luisteraars, verklappen dat je niks krijgt van Microsoft. Het is dan inbegrepen in de licentie. Nou, ook deze is inbegrepen in de licentie. En de licentie gaat omhoog. Met zo'n beetje 30%. Dus van een tientje per maand, standaard, naar €13 per maand.
Ja.
Alleen waren ze in de aankondiging vergeten om iets met de, waarschijnlijk met de valuta-instellingen te doen. Is ook moeilijk, hè, regional settings, Microsoft. dus daar is iets, daar is een punt ergens verkeerd terechtgekomen. Of een comma. Dus dat werd inderdaad een aankondiging waarbij de licentiekosten aangekondigd van €10 naar €1300 per maand gingen.
Ja, ik zag die screenshot voorbij komen. Erg komisch.
Ik hoorde ook een hele hoop mensen inderdaad zeggen van, ik denk dat ik heel even nu de automatische vernieuwing even uitzet.
Ja, precies.
Van dit abonnement. Maar goed,
voor het automatisch vernieuwen is het trouwens wel zo dat als je al gebruik maakt van Microsoft 365 Personal of Family, dan kan je kiezen voor een Classic abonnement.
Oeh.
En dan blijf je nog even €10 per maand betalen in plaats van €13 per maand. En krijg je Copilot er niet meer bij. Althans, nog niet bij.
Nog niet bij. Maar let op, dat keyword Classic is natuurlijk wel bijzonder. Want het zou zomaar kunnen zijn dat daardoor je Office Personal of Office Family ook alleen nog maar met bijvoorbeeld Classic AD zou kunnen praten. dat is de andere met Classic.
Ja.
Mocht je gebruik maken van Google Search, en volgens de marktanalisten is dat het overgrote merendeel ook van onze luisteraars, dan is er een wijziging die Google voorstelt, namelijk dat JavaScript in de browser een vereiste wordt. En volgens Google is dat ter verbetering van de beveiliging. En de daadwerkelijke soundbite is to improve the overall Google search experience.
Mm-hmm.
Oftewel, Google kan je nu nog meer tracken met JavaScript. Maar dat is natuurlijk helemaal niet de bedoeling. Dat is natuurlijk helemaal niet wat ze gaan doen. Nee, wat Google namelijk zegt is, ja, 0,1% van de huidige gebruikers die Google Search gebruiken, die surft nu zonder JavaScript. Dus ja, wij vinden dat we dat gewoon kunnen doen.
Mm-hmm.
Daarbij even vergeten dat er ongeveer 5 miljard apparaten op het internet surfen. Dus ja, ook dan is 0,1% nog steeds een behoorlijk aantal mensen.
Best veel.
Ja, mijn wiskunde laat me nu even in de steek. Maar ik kan me voorstellen dat het er iets meer zijn dan dat jij thuis hebt liggen, hè?
Mm-hmm. Absoluut. Ja, de verdenking is dat Google hiermee allerlei third-party tools wil gaan dwarszitten die inzicht bieden in Google Search. En de eerste geluiden lijken ook al een beetje die kant op te gaan. Dat wat tools hier serieus last van hebben. Dus we gaan het zien.
Oké.
Ja, en het laatste bericht wat ik hier in het nieuwsoverzicht heb opgenomen gaat weliswaar niet echt over computers, maar gaat over camera's. Maar dat is wel een beetje een trend die we zien in hardwarewereld. Namelijk Canon van de EOS spiegelreflexcamera's en zo.
Ja, en ook goedkopere apparatuur. Maar we gaan het over de EOS camera's hebben.
We hebben het over de Canon EOS camera's. Die hebben een functionaliteit erin zitten dat je ze als webcam kan gebruiken. En daar hoort een stukje software bij. En dit stukje software kan je nog steeds downloaden bij Canon. Alleen wat je dus nu ziet als je hem hebt gedownload en je hebt hem geïnstalleerd, dat vrijwel alle functies van die software zijn uitgeschakeld. En het pas gaan doen nadat je €5 per maand gaat betalen.
Oké.
Dus dan heb je een fantastisch mooie camera die ook geschikt is als webcam. Maar als je ons webcam wil gebruiken, moet je eerst €5 per maand gaan betalen aan Canon. En dit doet mij een beetje denken aan wat BMW in de tijd heeft gedaan met zijn features in zijn auto's. Dat je moest gaan betalen voor de stoelverwarming.
Ja, voor de stoelverwarming, voor de knippers, ja.
Ja, precies. En ja.
Sorry, BMW-rijders.
Ja, ik weet niet of dit voor Canon een dingetje is waar ze echt op gokken dat dit hun inkomstenstroom gaat verhogen. Maar als je het mij vraagt, wordt dit gewoon weer eens een nieuw mislukt experiment van een hardware-leverancier die dacht van, misschien kunnen ze ook nog wel een beetje extra centen verdienen.
Ja, precies. Dus is dit inderdaad het pad van Kodak of het pad dat leidt uit de dal voor Canon? Ja. Overigens interessant, want wat ik ook heel vaak zie is dat mensen oude iPhones bijvoorbeeld als webcam gebruiken. Mm-hmm. En ook de software daarvoor kan prijzig zijn. Maar ik zie toch elk jaar wel weer eventjes een kleine actieperiode waar je dat soort software dan weer kosteloos kunt downloaden uit de App Store.
Plus dat op een MacBook.
Op een MacBook zit het natuurlijk ingebouwd.
Kan het helemaal gratis en voor niks. Zonder extra software.
Hey, ik kap eens even. We hebben dadelijk pas de productiviteitstippen.
Ja.
Maar nu eerst onze informatiebeveiligingsupdate. Zoals we in de vorige aflevering al aangaven, zagen we al dat een aantal Nederlandse educatieve instellingen, maar ook SURF, wat natuurlijk een soort overkoepelende organisatie is, in het nieuws kwamen met DDoS-aanvallen.
Ja.
Nou, als je dat niks zegt, dat zijn Distributed Denial of Service aanvallen, waarbij een kwaadwillende zo'n onwijs grote hoeveelheid gegevens op je servers of op je infrastructuur afvuurt, dat die infrastructuur dat niet kan verwerken, waardoor ook de normale, gewone activiteiten van gebruikers, klanten, medewerkers niet meer mogelijk zijn. Nou, dat is natuurlijk hartstikke naar, want wat we ook zien is dat DDoS-aanvallen worden gebruikt als een soort manier om ook inbraken te camoufleren.
Mm-hmm.
Van ja, als je data wil exfiltreren en je hebt dat wel op een bepaalde manier veiliggesteld, dat je dat niet dwars zit en je hebt een hele bak inkomend verkeer, dan zou het best wel eens kunnen zijn dat je dat uitgaande verkeer inderdaad niet meer opmerkt.
Nee, precies.
Is daar de gedachtegang? En ja, als we het dan hebben over een onnoemelijke hoeveelheid gegevens, dan zien we bijvoorbeeld, en dat is informatie vanuit Cloudflare, en die hebben nu de grootste DDoS-aanval gemitigeerd, tenminste die bekend is gemaakt. En Cloudflare sloeg recent een aanval af van 5,6 terabit per seconde.
Zo.
En dat is een aanval die 80 seconden lang duurde, dus er werd in totaal 56 terabyte in een hele korte tijdspannen afgevuurd richting een Oost-Aziatische internetprovider.
Ja, ja, dat is een stevige bak. Maar is dit nou ook wat er is gebeurd laatst met DigiD en en de universiteiten?
Ja, en SURF, die zijn inderdaad allemaal slachtoffer van DDoS-aanvallen.
Ja, en met dit soort hoeveelheden kan ik me voorstellen dat je daar een kluif aan hebt om dat succesvol af te slaan.
Ja, en dat sterkt natuurlijk ook de uitspraak die Logius heeft gedaan dat ze met dit soort hoeveelheden data niet testen.
Nee, dat kan ik me niet meer voorstellen.
Ja.
Ja. Een andere trend die ook nog gaande is, is dat blijkbaar een flink aantal ransomware-aanvallen tegenwoordig wordt uitgevoerd via Teams. En daarvoor maken de criminele organisaties gebruik van een zogenaamde Teams helpdesk. En deze trend wordt in toenemende mate geconstateerd door Sophos.
Okay.
Die in de afgelopen 3 maanden zeker 15 van dit soort aanvallen hebben gezien op organisaties, waarvan er 7 aanvallen plaatsvonden in de afgelopen 2 weken.
Ja, dan kan je inderdaad wel spreken van in toenemende mate.
Ja, en meestal begint zo'n aanval eerst met een enorme lading spam.
Uiteraard.
En daarna komt er een contactverzoek van de helpdesk via Teams. En dat is dan uiteraard niet de helpdesk van je eigen organisatie, maar de helpdesk van de criminelen.
Ja.
En die proberen jou zover te krijgen om via een remote screen control sessie een payload te droppen die dan vervolgens de ransomware kan laten draaien op jouw netwerk, op jouw systeem. Soms gebruiken ze daar niet remote screen control van Teams voor, maar gebruiken ze gewoon Quick Assist.
Oh, klassiek.
Ja, inderdaad. Ja, en Sophos zegt van, organisaties, let hier nou een beetje mee op. Want default is het inderdaad in Teams mogelijk om overal vandaan Teams chatsessies op te zetten naar organisaties.
Mm-hmm. Ja.
Misschien is het verstandig om dit alleen nog maar toe te staan vanaf vertrouwde organisaties.
Zeker. Ja, alleen nog maar de allowlisten.
Juist, precies. En daarnaast zegt Sophos van, probeer ook uit te kijken met de inzet van die remote screen control applicaties zoals Quick Assist. En ja, zorg ervoor dat dat niet zomaar gebruikt kan worden, Jan en Alleman.
Ja, nou, bij Hotelier hebben ze dat niet eens hoeven doen. Zij zijn gehackt. En Hotelier is een, het klinkt ook Frans hè, als ik het zo zeg, Hotelier, een hotel management platform. En daar maken bijvoorbeeld ketens als Marriott, Hilton en Hyatt gebruik van. En de kwaadwillenden, ik vond het mooi dat jij net zei, de criminele organisaties, die hebben het echt daadwerkelijk gemikt gehad op de Amazon S3 Cloud Storage van dat platform.
Mm-hmm.
En daar hebben ze dus inderdaad bakken met informatie vergaard.
Ja.
En dat heeft blijkbaar een grootte van 7,8 terabyte. En daar zijn ze nu bijvoorbeeld Marriott mee aan het afpersen. Want ze hebben van deze hotelketen onder andere de namen van gasten, adressen, telefoonnummers en e-mailadressen. Mocht je je afvragen of je onderdeel bent van deze hack, dan kun je dat uiteraard bij onze mede-MVP Troy Hunt op zijn haveibeenpwned.com website nagaan.
Ja, één geluk bij dit grote ongeluk is dat er blijkbaar geen wachtwoorden en rekeninginformatie is meegekomen in deze hack.
Ja, dat hebben we blijkbaar niet nodig voor hotelmanagement. Oké. Okay. Les geleerd.
Ja, en wat je ook ziet is dat ja, het hele cybergebeuren is echt een oorlogsterrein geworden. En dat zie je met name nu plaatsvinden tussen Rusland en de Oekraïne. Want in Rusland worden allerlei platformen aangevallen. En daarbij zijn Oekraïners er blijkbaar in geslaagd om het grootste Russische inkoopplatform, Rosoltorg, volledig plat te gooien. En in eerste instantie hebben ze, ja, dus volgens mij is dat wel typisch Russisch, hebben ze gezegd van nou, hey, we zijn even down door onderhoud. Maar de pro-Oekraïnse hackergroep Yellow Drift heeft aangegeven van luister eens, wij hebben eventjes 550 terabyte aan data gedelete bij Rosoltorg.
Oké. Okay.
En dat betekent dat allerlei overheidsorganisaties en door de overheid geleide organisaties en hun leveranciers hier serieus last van hebben. En het blijkt gewoon zo te zijn dat niet alleen deze organisaties gehackt, maar dat de afgelopen periode allerlei Russische organisaties het slachtoffer zijn geworden. En zo werd bijvoorbeeld Rosriester, moet ik zeggen, denk ik. En dat is een overheidsorganisatie die bezighoudt met property management en land records. Dus,
De kadaster.
Vastgoed, ja.
Ja, het Russische kadaster.
Die is platgelegd. Een grote internetprovider, Nodex, waarvan werd geclaimd dat de complete infrastructuur binnen één nacht werd vernietigd. En de Russische techcompany Infobiz, die systemen ontwikkelt voor planning, monitoring en accounting in de agrarische sector, die schijnt ook te zijn geraakt en daar schijnt onder andere 3 terabyte aan data te zijn weggelekt.
Oeh.
Dus deze oorlog vindt in alle hevigheid plaats op het internet.
Ja, het is toch interessant dat we daar inderdaad bij de meeste nieuwsoutlets niks van horen.
Nee, inderdaad.
Maar ja, waar gaan Russen dat dan ook melden? Al onze social media platformen zijn daar geblokkeerd. De hyperscalers zijn geblokkeerd.
Ja.
De lokale McDonald's vestigingen zijn overgenomen. Ja, het is, het is wat isolatie betekent.
Ja, precies.
Ja, isolerend qua politiek is natuurlijk ook een richting die het Verenigd Koninkrijk op is gegaan de laatste paar jaren. En dat betekent niet ook dat ze dan geen briljante ideeën meer hebben. Want ze hebben nu een wetsvoorstel tegen ransomware betalingen. En dat zou gaan om een totaalverbod op betalingen voor de gehele publieke sector.
Ja.
En dat was tot nu toe alleen voor overheidsinstellingen. Dus daar zou bijvoorbeeld een het Engelse equivalent van KNVB niet onder vallen. Maar ja, nu dus waarschijnlijk wel. En dat betekent niet dat je dat natuurlijk zomaar kan doen. Want dat betekent ook dat de getroffen organisaties steeds beter worden begeleid. Zodat ja, dat ook daadwerkelijk mogelijk is. Aan de andere kant wordt er natuurlijk ook van deze organisaties vereist dat zij rapporteren over eventuele ransomware incidenten.
Ja.
Ja, en zo hoopt de Engelse overheid inderdaad datzelfde boelzij van de rug van Engelse overheidsinstellingen en eigenlijk de gehele Engelse publieke sector af te vegen.
Ik help het zo hopen. Maar goed, we gaan zien of dit inderdaad helpt. Het is een manier. En daarmee hopen ze inderdaad volslagen onaantrekkelijk te worden voor criminele organisaties, zoals ik ze nog steeds noem.
En ook de evenementen van deze week zijn een goed verhaal, want lekker kort.
Het is komkommertijd in de evenementenwereld, hè? Lijkt het wel. Hè?
Ja, als ik van plan zou zijn om een evenement te organiseren, wat ik nog niet ben, maar wie weet, dan denk ik dat ik dat op januari zou richten. Ja, niet helemaal aan het begin, want dan is iedereen nog steeds dronken van nieuwjaarborrels. Maar ja, zo tweede helft van januari is wel heel interessant.
Mm-hmm.
Want je zit elkaar niet in de weg.
precies.
En wat we zien is dat aankomende maandag, 27 januari, organiseert Conclusion X-Force van 5 uur 's middags tot 9 uur 's avonds een kennissessie over AWS Reinvent. En dat is een evenement wat alweer in december 2024 plaatsvond in Las Vegas. Het is een geweldig evenement met inspirerende presentaties en baanbrekende Amazon-innovaties. En Bert Klop en Frederik Retsema van Conclusion X-Force kunnen niet wachten om hun inzichten van dat evenement met jou te delen. Het begint uiteraard met eten en een drankje. Dan is er een sessie van een uur, dan een kleine pauze. En dan het tweede deel tot 8:30. Met afsluitend ook weer de mogelijkheid om te netwerken.
Nou, ik heb toch nog een tweede evenement. Want mocht je op 31 januari in Paramaribo zijn, dan kan je op die dag terecht in Hotel Torarica voor het evenement AI and IT Security in Action. Daar zal ik presenteren over Entra ID Security, Just Apply the Basics, What's New in Windows Server 2025. Ik zal ook een sessie verzorgen over Cloud Native Workplace Management met Microsoft Intune. En de dag afsluiten met een tips en tricks sessie over ChatGPT en Copilot. Deze dag begint 's ochtends om 8:30 met registratie en ontbijt. Uiteraard is er een uitgebreide lunch. En we sluiten de middag af om 4:15 met een vragenrondje, conclusies en een afsluiting. Uiteraard zou ik het erg leuk vinden als je hierbij bent. Maar ja, als je toch nog in koud Nederland bent, sorry, ik ben even een weekje in Paramaribo.
Hey Ray, wat is de productiviteitstip deze week?
Deze week ga ik toch weer even terug naar een van mijn favoriete Windows tools tegenwoordig. Dat is Winget.
Oké.
Winget is de package manager. En met de package manager ben je in staat om heel makkelijk, heel snel vanaf de command line applicaties te installeren, zonder dat je hoeft te gaan zoeken naar waar staat de download. En vaak ook zonder dat je per se administrator rechten nodig hebt om de installatie uit te voeren.
Ja.
Dus ik heb laatst een nieuwe laptop gekocht. En daar ging ik weer een beetje mijn standaard riedeltje aan applicaties op installeren.
Ja.
En dan doe je dan gewoon zeg maar met Winget install WhatsApp bijvoorbeeld. Winget install PowerToys.
Winget install SysInternals.
Juist. Dus toen kwam ik bij SysInternals en toen dacht ik van ja, maar ik wil niet de hele suite.
Oh.
Ik hou wel van SysInternals, maar ik heb niet alles nodig. Eigenlijk zijn er maar 3 toeltjes die ik regelmatig gebruik. Dat is een beetje Zoomit. Dat staat echt met stip op 1. En dan heb je Process Explorer die ik nog wel eens nodig heb. En soms ook wel eens de Process Monitor. En als ik dan gewoon zou zeggen van Winget install SysInternals, dan krijg ik alles.
Ja.
Dus dacht ik van is eigenlijk ook meer om gewoon alleen Zoomit te installeren. En dat blijkt gewoon te kunnen.
Oké.
Maar je moet wel even snel nog even weten hoe.
Want dat kan niet met gewoon de standaard Winget install. Dan zou je waarschijnlijk iets moeten doen met, denk, de ID of zo?
Ja, precies. Je hebt een ID nodig. En je moet dus zeggen, Winget install --id is microsoft.sysinternals.zoomit -e van Eduard.
Oké.
En die -e, die maakt het nog wel even tricky, want die betekent exact. En dat betekent dat je de exact goede naam moet intikken van SysInternals Zoomit.
Okay.
En dat is case sensitive. Dus
ja, Pascal case zelfs.
Ja, precies. Dus je moet ervoor zorgen dat je Microsoft met een hoofdletter M schrijft, SysInternals met een hoofdletter S aan het begin en Zoomit met een hoofdletter Z en een hoofdletter I.
Alright.
En dan heb je dus Zoomit geïnstalleerd. Dezelfde truc kan je ook bijvoorbeeld uitvoeren om Process Explorer of Process Monitor te installeren.
En laat me raden, dan is het hoofdletter P en hoofdletter E of hoofdletter M, denk ik.
Ja, precies. Voor Process Explorer inderdaad hoofdletter P en hoofdletter E. En Process Monitor hoofdletter P en hoofdletter M.
Oké.
Dus weer wat geleerd.
Yes, dankjewel weer voor deze tip om de harde schijven van onze apparaten. Ja, jij hebt er weer zo een met 1 terabyte, hè?
Ja,
oké. Om de harde schijf van onze apparaten, beste luisteraars, inderdaad niet vol te stampen met allerlei tools die we mogelijk wel, mogelijk niet, gebruiken uit de SysInternals suite.
Yes. En daarmee komen we het einde van aflevering 4 van seizoen 5 van de IT Bros podcast.
Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
Je luisterde naar IT Bros, de wekelijkse podcast over identity, security en de moderne werkplek. Abonneer je op Spotify, iTunes of Google Podcast als je de volgende aflevering niet wilt missen. Heb je hints of tips? Laat dan van je horen op Twitter. @ITBrosNL